Sommige dames en heren, een hartelijk applaus voor Louis.
Goedenavond. Ik heb vanavond een aantal gasten en twee onderwerpen. Het eerste onderwerp gaat over studenten en jongeren tegen de vermeende bezuiniging van de overheid. En het andere onderwerp is de auto. Er zijn een aantal gasten die de dood over de auto uitroepen. Het blik komt je tegemoet in Amsterdam. En niet alleen in Amsterdam natuurlijk. Fietsers en voetgangers worden geterroriseerd door het vele blik in de stad. Automobilisten rijden gefrustreerd rond op zoek naar een parkeerplaatsje en letten niet meer op het overige verkeer. Maar nu eerst de jongeren. Het gaat slecht met de economie en de overheidsuitgaven moeten drastisch worden teruggedrongen. En waar wordt op bezuinigd? De jongeren. Daar is het makkelijk te halen en daarmee slaan ze twee vliegen in één klap. Ze houden er wat geld aan over en de jongeren zouden geprikkeld worden eens aan het werk te gaan. Jongeren en studenten laten van zich horen. Dat hebben we de afgelopen weken wel gemerkt. Uit alle hoeken en gaten verschijnen jongeren die het niet langer accepteren dat zij de prijs moeten betalen voor een falend overheidsbeleid. Lisette kan de eerste gast aankondigen. En Mike wil eerst even een applausje voor mijn beeldschone assistente.
Dankjewel. Oké, de eerste cliënt van vanavond. Henk Jan, 24 jaar, kraker en student. De arrogantie van de overheid om tekorten op jongeren en studenten, dat is waar hij zich druk om maakt. Als er actie gevoerd moet worden, is hij van de partij. Hij was er toen het PvdA-kantoor ontruimd werd in Amsterdam. Hij was er toen de stoet studenten in Den Haag tegen een blauwe muur opliep. Hij zag het dat stille zonder enige aanleiding mensen in elkaar sloegen en arresteerden. Hij hoorde dat de politieagent tegen een demonstrant zei dat hij beter zijn PLO-sjaal kon opbergen, anders zal hij straks zeker klappen krijgen. Volgens Henk Jan, wilde de politie gewoon matten. Dames en heren, Henk Jan.
Henk Jan, vertelt het verhaal nog eens over die PLO-sjaal, want dat begrijp ik nog niet helemaal goed. Wat was dat nou op het Centraal Station?
Ja, er waren een boel mensen die met de trein kwamen. Horen jullie het? Er waren een boel mensen die met de trein kwamen naar Den Haag afgelopen zaterdag. En ik heb in elk geval van twee mensen gehoord die een Palestijnse sjaal om hadden. Dat ze die maar af moesten doen, want anders straks klappen zouden krijgen.
Dus jij denkt dat de politie ervan uitging dat er wel gemat ging worden?
Ja. Het bleek ook wel hoe ze zich gedragen hebben. Dus uiteindelijk is het ook prima uitgekomen. Toen mensen het station uitkwamen, werden mensen gekopieerd in hun tassen gekeken. Stokken werden van spandoeken afgehaald. Daarnaast hadden ze iets van 1000 mensen politie opgetrommeld. Nou, dat lijkt mij voldoende. En toen ze de kans kregen om mensen de trein uit te jagen bij Den Haag Mariahoeve, omdat de conducteur iemand aan wilde houden omdat hij zwart zou rijden, toen ontstond er een beetje een duw- en trekpartij. Toen hebben ze daar ook meteen met honden en jeeps mensen weggejaagd. Dus de politie was duidelijk uit op een confrontatie. Het bleek ook wel afgelopen maandag, of maandag een week geleden, bij het PvdA-kantoor en hoe de vuur ontruimd is. En hoe er in Groningen tekeer is gegaan.
Ja, politie is er natuurlijk niet om te praten, hè? Politie is natuurlijk om te matten. Toch? Ik bedoel, ja, het PvdA-kantoor hadden jullie bezet en daar kwam Rottenberg, die kwam daar een mooi verhaaltje houden? Of?
Nee, Rottenberg die kwam alleen maar ouwehoeren.
En zeggen dat je weg moest?
Nou, hij zei niet zoveel eigenlijk. Hij zei niks zinnigs, maar hij heeft wel opdracht gegeven om daar de boel te ontruimen. Hij had het ook op een andere manier kunnen aanpakken.
En zoals?
Zoals gewoon mensen erin laten zitten.
En, ja?
Daarnaast schijnt het de hardste ontruimd te zijn van het PvdA-kantoor dat ooit vertoond is, heb ik uit betrouwbare bron vernomen.
Nieuwe gast.
De volgende gast is jong, 18 jaar en eerstejaarsstudent economie aan de Vrije Universiteit. Lid van een studentenvakbond en actief in het KIP, Comité in Protest. De mensen die het comité trekken zijn mensen van de studentenbond en een aantal studenten van politicologie. Jong is pissig op de politie. Hij was aanwezig in Den Haag toen de politie helemaal uit zijn bol is gegaan. Hij heeft niet gezien hoe het een en ander is gekomen. Maar hij heeft wel gezien hoe de politie achterna rende, louter en alleen om ze af te tuigen. Hij maakt zich zorgen over dat er geen onafhankelijk onderzoek komt. Hij wil wel eens weten wat er nu precies is gebeurd. Hij kan zich voorstellen dat als de politie met stenen is bekogeld, dat zij iets terugdoen. Als je met stenen gooit, kun je gearresteerd worden. Dat is het spel. Maar dat betekent niet dat je zomaar mensen die weglopen of vreedzaam op straat zitten, in elkaar lost. Dames en heren, volgende gast, Jong.
Jong, komt dat onafhankelijk onderzoek daarna of niet?
Ik denk het niet.
Je denkt het niet?
Nee.
En hoe nu?
Wat?
Wat nu?
Wat nu, ja. Ik denk dat er nu een onderzoek komt.
Je moet even iets dichter bij de tafel gaan zitten. Het is hier een beetje behelpen, geloof ik.
Ja, ik denk dat het onderzoek dat nu komt wel vrij aardig zal zijn wat de politie betreft. En dat is wel jammer, denk ik.
Maar hoe bedoel je dat, als de politie kan aantonen dat er mensen stenen hebben gegooid, dan vind jij dat ze daar ook voor moeten boeten?
Ik denk dat ze in ieder geval dat er zeker onschuldige mensen in elkaar gerold zijn. Dat is zeker. Maar ik denk dat, dat er bepaalde mensen gearresteerd zijn, dat is onvermijdelijk, denk ik.
Hoe is politieoptreden jou bevallen?
Nou, ik ben alleen nat gespoten verder. Maar verder
je bent nat gespoten?
Ja.
Maar je hebt wel wat gezien, denk ik.
Ja, ik heb wel moeten rennen.
Had je dat verwacht of
nee, ik had,
kende je dit al?
Nee, ik heb nog geen... de bezetting van de vuur was de eerste aanrijving met de ME voor mij. Maar ik had een kleinere demonstratie ook verwacht die... geen ME geweld zijn.
Maar ga je de volgende keer weer of?
Ja, ik kom wel kijken.
Wat zijn de volgende acties?
De volgende acties? Op de vuur staat er nog niks vast. Maar ik heb wel gehoord dat de ASFA volgende week dingen van plan is. En zondag is weer een landelijke actievergadering. Dus.
Is niet een beetje de angst dat door al die matpartijen het waar het allemaal om draait een beetje naar de achtergrond verdwijnt? Ja. Studiebeurzen en de korting op de uitkering? Of?
Ja, daar moet je dus voor oppassen, denk ik, dat het onderwerp wordt. Of de politieoptreden, dat onderwerp wordt. Daar gaat het natuurlijk niet om eigenlijk.
Henk-Jan, jij zit nee te knikken?
Nou, ik weet niet of ik nee knikte, maar ik denk dat je nooit meer publiciteit had kunnen hebben als dat je nu gehad hebt.
Jij vindt het wel best zo?
Ik vind het een goede zaak, ja. Ik vind het alleen echt schandalig dat er 250 gewonden zijn gevallen. Maar ik vind het op zich wel goed dat het geen tamme bedoeling is geweest. Ik vind dat je, als je kwaad bent, dat je dat ook mag laten blijken. En zeker als de ME dan op zo'n walgelijke manier mensen mishandelt, dat je dan jezelf gaat verdedigen, dat vind ik niet meer dan normaal.
Maar de beleidsmaker, de politici, die zijn behoorlijk op hun bek gegaan, vind je? Hierdoor, zo'n politieoptreden of?
Ja, weet ik niet. Die mensen die gaan continu op hun bek.
Lisette, kondig jij de volgende gasten aan?
Ja, dat zijn er twee in één. Namelijk Sjaak, 35, en Piet, 45 jaar oud. Beiden hebben ze al 10 jaar in uitkering en daar schamen ze zich niet voor. Sjaak en Piet werken voor de Werkloze Belangenvereniging. Deze vereniging is ook alweer meer dan 15 jaar oud. Het kost de heren al gauw 2 dagen per week. Voor de rest is Sjaak buurtactivist in de Oosterparkbuurt. Als er iets aan de hand is in zijn buurt, is Sjaak erbij. Piet heeft een biologische moestuin en zit in de bijstandsbond. Je kunt er de krant niet op openslaan of er wordt wel weer een bijstandsgroep getroffen door bezuinigingen. Het is niet meer bij te houden. De belangenvereniging pakt het nu anders aan. Is actievoeren uit de tijd voor de uitkeringsgerechtigen? Sjaak en Piet.
Applaus.
Willen jullie stoel meenemen? We gaan hier even een beetje verbouwen.
En toch nog steeds goed in de microfoon praten, mensen. Dan,
Piet, het wordt een beetje moeilijk in de microfoon praten. Misschien moet je me even de hand nemen als het niet anders kan. Die studenten die zijn al flink aan het actievoeren. Waar blijven de uitkeringsgerechtigden?
Nou, we hebben in het nabije verleden gepoogd initiatieven te nemen om acties te voeren. Maar het blijkt heel moeilijk te zijn op dit moment om werklozen en ook WHO's buiten de erkende vakbeweging om in actie te krijgen.
Nou, die gehandicapten doen het goed.
De aannemer bedoel je? Of,
nou, ik heb pas iets in de krant gelezen over de gehandicapten die een hele straat blokkeren. Nou, dat vind ik nogal wat.
Ja. Maar dat, ja, dat is toch een eenmalige actie. Ik heb me daarover verbaasd. Ik kende die groep niet. En ik vind dat een hele goede actie ook.
Maar
wij denken er ook over om dat soort dingen in de nabije toekomst ook te gaan organiseren. Maar we hebben dus in het nabije verleden wel pogingen gedaan. Maar dat werden picket lines met 20 mensen of zo. En verder kwam er niet zoveel uit. Vandaar dat we dus op dit moment niet precies weten wat we moeten doen.
Jullie weten niet precies wat jullie moeten doen?
Op dit moment, ja, we weten wel, we willen wel actie voeren, maar het is heel moeilijk om de mensen in beweging te krijgen. Gewoon.
Het is niet mogelijk om jullie achterban op straat te krijgen?
Nee.
Het is best moeilijk.
Ja, het is moeilijk. Ja.
Nou ja, ik heb anders een boel.
Op een paar na.
Ik heb een redelijk wat werkloze mensen ook in Den Haag gezien afgelopen zaterdag.
Ja, ik was er zelf ook. Er waren, maar dat is een beetje het punt ook in wat werkloze organisaties betreft. Ook wat landelijke organisaties betreft, die nemen nooit zelf initiatieven. Ze schuiven altijd aan bij acties van anderen, van de vakbonden of nu van de jongeren. Maar zelf initiatieven nemen, dat gebeurt heel weinig.
Jong, nemen jullie ook, hebben jullie ook contact met jongeren behalve studenten?
Nou, bij jongeren in verzet, dat staat
een beetje dichter bij de microfoon graag.
Bij jongeren in verzet zaten volgens mij niet alleen studenten, maar dat weet ik niet precies. Wij zijn vooral bezig geweest op de VU en dat gaat gewoon om studenten.
Wat de werkeloze belangenvereniging, hoe pakt die dit nu anders aan?
Nou, we hebben een tijdje geleden hebben we een initiatief genomen voor een soort actiekaravaan. Dat is een beetje mislukt. We gaan het nu anders aanpakken. We gaan het nu op de wat langere termijn bekijken en we mikken op omstreeks Prinsjesdag acties organiseren. Daarvoor is volgende week in Utrecht een vergadering in de Rozenstraat 1, dinsdag om 3 uur. Dus voor degenen die willen komen, die zijn welkom. We willen dan proberen op of rond Prinsjesdag acties te organiseren, zoals die ook in het verleden.
Prinsjesdag, actiedag in het verleden heeft.
Ja, zoals die in het verleden ook geweest zijn.
En dat willen jullie nog eens dunnetjes over gaan doen?
Nou, niet dunnetjes. Zo dik mogelijk.
Zo dik mogelijk. We hebben nog een laatste gast, een vijfde gast. Lisette, kun je deze gast aankondigen?
Ja, zeker. Dat is Bram. Bram is 21 jaar en woont in een kraakpand. Hij is tweedejaars student filosofie, maar aan studeren is hij de laatste tijd niet toegekomen. Hij is al 7 keer in 1,5 jaar verhuisd. Hij was bijna alleen bezig met het versjouwen van zijn spullen. Het gaat goed met zijn woning. Nu heeft hij weer tijd voor zijn studie. Maar nu is het ook weer tijd voor actie voeren. Bram is actief bij Jongeren in Verzet. Bekend van de bezetting van het PvdA-kantoor. Studenten en jongeren moeten samen op de bres. Dames en heren, een applausje voor Bram.
Ja, Bram, jij vertelde dat je... Jij kan je bijna geen hand meer geven nu, hè?
Nou, het kan wel.
Ja, het kan nog wel, hè? Je vertelde dat je niet zoveel tijd had gehad voor je studie in verband met al die verhuizingen. Maar nou zitten de acties er weer aan te komen. Kun je niet beter stoppen met je studie?
Het is een goede optie, maar werkeloos worden is nou ook niet zo'n goede optie meer tegenwoordig. Mijn studie die komt vanzelf wel weer. Eerst actie.
Je studeert filosofie, hè?
Ja.
Jij bent actief in Jongeren in Verzet.
Ja.
Kun je daar iets over uitleggen? Want dat zegt mij niets.
Nou,
van alleen de naam natuurlijk. Zegt.
Ja, Jongeren in Verzet is eigenlijk gekomen. Je had eerst het studenten optreden in het Maagdenhuis. En dat was een heel zwak optreden. Zeker volgens een aantal van ons. We zijn toen de dag daarna was een actievergadering uitgeroepen. Zijn we erheen gegaan. En toen hebben we flink wat kwaad bloed laten zien. En toen is het idee opgekomen om in ieder geval alle jongeren bij elkaar te trekken. Studenten die mobiliseren zich makkelijker. Veel vakken, veel bonden en veel mensen gemakkelijk te organiseren. En jongeren over het algemeen, op de basisscholen, werkloze jongeren, dat is veel moeilijker te organiseren om bij elkaar te krijgen. Dus gingen we het gewoon allemaal bij elkaar trekken. Om proberen alle jongeren in verzet te krijgen tegen de staat. En dat iedereen op kon staan.
En dat lukt?
Nou, ik vind het zelf nog steeds tegenvallen met hoeveelheden.
Je bent het wel een beetje eens met de heren van de...
Ja, ik ben het wel een beetje mee eens. Het moeilijk is om iedereen op de been te krijgen. Dus het is toch een bepaalde laksheid en de achterban.
Kun je ons uitleggen hoe je dat doet?
Mobiliseren bedoel je?
Ja.
Nou, je
op de fiets flink... iedereen langs? Of?
Nee, even flink folderen. Je hebt probeert... Ja, je probeert ook veel pers te bereiken. Het is toch belangrijk om heel veel mensen te krijgen, is om je hele actie te veralgemeniseren. Dus gewoon te zorgen dat heel veel mensen het ermee eens zijn. Dat heel veel mensen het ermee eens zijn ook om op te komen.
Dus een item bedenken wat een heleboel mensen aangaat.
Ja, daarom probeer ik daarnaast zo landelijk mogelijk te doen. Dus als er een actie komt, een bezetting of wat dan ook, dan zorg dat het in het hele land tegelijk gebeurt. Op meerdere plaatsen een soortgelijke bezetting komt. Een landelijke demo. En dat moet dan resulteren dat veel mensen erop afkomen. Ja.
Maar is het niet zo dat de kortingen op de uitkering van jongeren een beetje ondergesneeuwd wordt ten aanzien van de studiebeurzen van studenten?
Ja.
Of hebben ze dat zelf in de hand?
Nou, dus, wat ik net al zei, ze zijn moeilijker te mobiliseren. Studenten schreeuwen misschien ook wat harder normaal. Ze zijn gewoon sneller bij elkaar. En ja, dat is een nadeel en een voordeel. Ik ben het er niet mee eens dat de andere gedeeltes ondergesneeuwd wordt. Er komt nog een wending in. De studenten probeert het gewoon zo algemeen mogelijk te houden. Maar de pers begint ook altijd meteen te schreeuwen. De studenten in verzet, zeggen ze, in plaats van jongeren in verzet. Verschillende keren op het journaal. PvdA-bezetting, komt meteen alle, de studenten bezetten de PvdA, ja. Nee, het zijn de jongeren. Kijk, en zo moet je dat krijgen. En dan krijg je vanzelf van buiten al ingeduwd dat het vooral studenten zijn die alles overnemen. Dat is totaal niet de bedoeling. Ja.
En is er geen taak voor jullie nu weggelegd?
Nou, we hebben toen die jongerenacties op gang kwamen, hebben we gelijk contact opgenomen met actiecentrum en hebben we ons meteen op de hoogte gesteld van de verschillende acties die er zijn. En het is ook zeker de bedoeling dat dus die acties rond Prinsjesdag in samenwerking met de jongeren uitgevoerd zullen gaan worden.
En de studenten?
En de studenten ook, want wat we moeten voorkomen is dat de verdeeldheid gaat ontstaan tussen jongeren in het algemeen en studenten in het bijzonder en ouderen. Want dat is onder andere wat de Partij van de Arbeid en het CDA proberen. Door te zeggen van ja, opgebouwde rechten van mensen, de oude gevallen, hè, die rechten laten we in stand. Maar de jongeren die moeten inleveren. Maar de ouderen gaan er daardoor niet op vooruit. Ja. Dus er was laatst een discussie op AT5 op de televisie. Waarbij je zag dat er mensen op het minimum zaten die wat ouder waren. Die daar intrapten en die zeiden van ja... Die studenten die hebben rijke ouders en rijke luiszoontjes en die kunnen het makkelijk betalen, maar wij hebben het arm. Dat moet je proberen te voorkomen natuurlijk. Dus je moet proberen op de een of andere manier gezamenlijk op te treden. Dat is wel heel belangrijk.
Kun je een lijstje geven uit je hoofd van waar er allemaal de laatste tijd op gekort wordt, is geworden?
De toetredingsvoorwaarden tot de WW zijn verscherpt, dus het is moeilijker om in de WW te komen. Er komt een wetvoorziening gehandicapten, wat inhoudt dat allerlei AAW-voorzieningen, ja, ik gebruik nou allerlei termen, maar de AAW is een volksverzekering.
Het gaat om de hoeveelheid, hè?
Ja. Die mensen die moeten allemaal een beroep doen op de bijzondere bijstand. En die konden eerst naar de bedrijfsvereniging, dat is een bezuiniging, dus het zijn er al twee. Dan de korting op de bijstand. De WAO-kortingen waren een jaar geleden. En zo staat er bijna, bij wijze van spreken, iedere week wel iets in de krant dat de voorzieningen worden afgebroken. Dus er komt gewoon een tijd dat iedereen in de bijstand zit in feite.
Je houdt het niet meer bij?
Nee, ja, ik hou het nog wel bij, maar het heeft eigenlijk weinig zin.
Ja. Jon, kun jij nog eventjes uitleggen waar het bij de studenten om gaat?
Nou, ik denk gewoon, eerst was het die OV een beetje, maar dat is nu een beetje veranderd. Maar het belangrijkste is het afschaffen van de basisbeurs. En daardoor wordt gewoon de toegankelijkheid en de kwaliteit van het onderwijs wordt gewoon heel erg aangetast. Ten eerste de toegankelijkheid, omdat lenen voor veel mensen het minder aantrekkelijk maakt om te gaan studeren. En ten tweede de kwaliteit van het onderwijs, omdat je gewoon meer moet gaan werken en minder tijd hebt om te studeren. Dat is het in het kort, denk ik.
Maar het is toch best sociaal om een basisbeurs die dus helemaal niet afhankelijk is van je ouders af te schaffen? Kijk, want ook de rijkere studenten, kregen die basisbeurs.
Ja, maar
dat is een beetje zonde om daar het geld in te gaan steken.
Ja, maar ik weet niet of je een student met rijke ouders, of dat ook meteen een rijke student is. Hoe in de praktijk is het zo dat van die ouderlijke bijdrage, is in 70% van de gevallen is het zo dat ze minder of niks krijgen.
Dus eigenlijk zouden de ouders moeten betalen aan de overheid, die de overheid weer aan.
Ja, dat is ook het plan dat Simone van Geest van LSVB en Maarten Poelgeest in de Volkskrant hebben gepresenteerd. Dat is om een fonds op te richten waar geld in komt van de overheid, van mensen die gestudeerd hebben en van ouders. En dat wordt dus via dat fonds zou een basisbeurs betaald worden.
Ik hoorde een keer op.
Nou, daar wil ik wel wat op zeggen. Ik weet niet of ik dat zo'n goed idee vind. Ik vind gewoon van, als je wilt studeren, moet dat kunnen, moeten er voorzieningen getroffen worden. En als je dan naderhand door middel van die studie een smak geld gaat verdienen en ik weet dat die gevallen voorkomen, dan moet het gewoon via progressieve belastingheffing gewoon afgeroomd worden. En dat geld wat die mensen dan genereren over allerlei voorzieningen gespreid worden. En niet alleen dat de ene generatie het geld doorgeeft aan hun nakomelingen om die aan het studeren gewoon te krijgen.
Sjaak,
ik vind toch wel een knap egoïstisch standpunt.
Jij denkt mensen die studeren hebben later een goede baan, of dat zou kunnen, die kunnen dan ook wel hun studieschuld afbetalen. Maar heb jij schulden, Sjaak?
Ik heb 15.000 gulden uitstaan bij Groningen en ik geloof dat ik er nog 8, 9 jaar bijstand voor moet.
Maar dat hoef je toch niet helemaal niet terug te betalen?
Nee.
Nou, dat is prima geregeld.
Ja. Maar dat klopt. Maar wat ik wil zeggen, dat ik hier hoor van dat mensen die dus gewoon gestudeerd hebben, alleen maar om die bezuinigingen, die belastingverlaging die de afgelopen jaren is doorgevoerd, denk maar aan de commissie Oort, de WBVA plaatst dat soort dingen in een groter verband. Daar hebben met name de rijkere CQ, diegenen die gestudeerd hebben en zodoende toch wel aardig wat centen binnengehaald hebben, buiten alle proportie van geprofiteerd. En om dan nu te zeggen van, nou ja, de universiteiten die kosten zoveel geld en dat mogen dan nu wel de rijken gaan betalen, dat vind ik een klein beetje ingeredeneerd. Wat blijft dan gewoon de solidariteit met andere mensen? Want ze krijgen een hele hoop geld binnen, verpesten daardoor bijvoorbeeld de huizenmarkt, omdat ze gewoon toch wel
maar dat heeft toch, dat heeft toch helemaal niets met wel of niet gestudeerd te maken?
Je kan ook op andere manieren natuurlijk rijk worden, maar we zitten nu te praten tussen studenten en uitkeringsgerechtigden. Dus ik wou me eventjes, voordat ik de hele wereld ga bestormen, tot die dingen gewoon beperken.
Ja, maar jong, kun jij voorrekenen hoeveel studieschuld je na je studie zou kunnen hebben?
Nou, als je zeg maar al het geld wat je nodig hebt moet lenen, en dat is, je wordt verondersteld dat je van 1000 gulden kunt leven in de maand.
Ja.
En dat is dus gewoon 12 maanden, maal 1000 en dan maal 5. Ja, reken maar uit.
Ja, plus de rente. En wat heb je dan voor studieschulden over? Hoe lang mag je nog studeren? 4 of 6 jaar?
5 jaar mag
je. 5 jaar. Reken dat eens even snel uit?
Reken dat eens even snel uit. Ja. Nee.
Maar hoe zie jij persoonlijk dan...
Kan je weer draagkrachtmetingen aanvragen. En als je dan 10 jaar lang, zoals ik, een uitkering heb, hoef je gewoon van die schuld niks terug te betalen. En als je later...
Als je goed gaat verdienen, dan is er geen probleem. Maar hoe zie jij je toekomst dan met zo'n schuld? Wat denk jij dat je later veel gaat verdienen?
Ja, het kan, maar het kan ook niet natuurlijk. Dus...
En je ziet helemaal geen behoefte
in. Kijk, als ik later wel een goede baan krijg, vind ik het niet erg om dan voor mijn studie te gaan betalen. Maar dat wil ik. Dan wil ik het dan doen. Ik wil niet nu gaan lenen.
Je wil nu niet gaan lenen?
Nee, ik wil als ik.
Nu ben je arm, dus waarom zou je moeten lenen? En als je rijk bent, kun je beter lenen.
Nee, dan moet je gewoon via een academische belasting betalen voor mensen die dan gaan studeren.
Ja.
Maar alleen als je een goede baan krijgt, natuurlijk. Als je geen goede baan krijgt, dan.
Wordt met deze regeling niet juist de mensen. Hebben een vraag uit het publiek zo? Ja, wacht even. Ja. Wacht even. Wordt er niet een verschil gemaakt tussen dus de rijke studenten en met de rijke ouders en de studenten die uit de lagere milieus komen?
Nee, ik denk dat je gewoon dan de student als individu beschouwt. En dat is.
En daar gaat het om.
Onafhankelijkheid, daar gaat het om.
Iedereen gelijk.
Ja.
Dit is een vraag uit het publiek.
Nou, ik heb niet zozeer een vraag, dat is wel een opmerking. Volgens mij gaat het erom dat als mensen zoveel poen moeten lenen die studeren, dat ze daarmee gedwongen worden om in de toekomst een hoger inkomen te krijgen. En dat daarmee heel veel studierichtingen waar je geen goede banen over houdt, dat daar heel weinig belangstelling meer voor zal overblijven, omdat het te veel poen gaat kosten en je dat niet op kan brengen. Dat is volgens mij een groot gevaar.
Dit beleid is een stimulans om een goede baan te krijgen.
Dit beleid is een stimulans om een studie te gaan volgen waar je later een goede baan mee gaat krijgen. Dat is precies.
Dus hoe hoger je schuld, hoe harder je naar werk zoekt.
Nou, niet alleen dat, maar Bram studeert filosofie. De kans dat hij later een hoog inkomen krijgt is natuurlijk niet zo erg groot. En ik denk in de toekomst dat soort studierichtingen, dat daar de belangstelling enorm voor gaat afnemen. Wat ik zelf een heel kwalijke zaak zou vinden. En dat is volgens mij precies wat de regering beoogt, onder andere met de maatregelen.
Dat is denk ik zeker wat de regering beoogt. Want de regering is altijd al bezig om de beta-studies die maatschappelijk veel relevanter zijn naar voren te trekken.
Dat is de vraag wat maatschappelijk relevant is.
Dat is voor hun maatschappelijk relevant. Dus geven die al meer studietijd. We worden veel toegankelijker en ze proberen juist die studies die hun alleen maar geld kosten, die hun verder niet interesseren en niet maatschappelijk relevant zijn, volgens hun, dat ze die proberen ze weg te schuiven. er is gewoon weer een extra maatregel die voor een tweekant goed snijden. En het is gewoon, ze krijgen er veel geld, ze hoeven minder geld uit te geven. En nog eens een keer, alle mensen die gaan studeren, komen meteen in de goede richting te zitten. Want iemand die gaat die alfa studies bijvoorbeeld niet meer doen, want dat levert totaal geen geld op.
Het is ook een afbraak van de...
Ja, het is een totale afbraak van... het is gewoon een terugstap naar de 18e eeuw, als je mij vraagt.
Maar dan zitten we hier alweer de hele tijd over studenten te praten.
Ja, ja. Dan praten we weer over studenten.
Nou ja, Henk-Jan, wat zijn er voor de komende tijd voor acties te verwachten? En zijn die hard of?
Weet ik niet. Ik weet niet precies wat voor acties er nog allemaal in de planning zijn. Ik heb alleen in de krant gelezen dat er een landelijke scholierenstaking komt in begin juni. En voor de rest, ja, hoe die acties verlopen, dat hangt van een heleboel dingen af. Ik denk wel dat de toon is gezet voor toch wel wat hardere acties. Ook als reactie op hoe de overheid zich gedragen heeft. Daarnaast, of je nou student bent of jongeren of werklozen of weet ik veel wie. Ik wil gewoon een normaal leven kunnen leven zoals ik dat wil. En ik wil erbij een dak boven mijn hoofd. En ik wil erbij normaal kunnen eten en normaal kleren kunnen kopen. En dat is volgens mij het belangrijkste. En als ik wil studeren, ga ik studeren. En als ik niet wil studeren, ga ik niet studeren. Want op dit moment worden mensen allemaal in een keurslijf gedwongen, zodat het voor de economie gewoon het voordeligst is. Als de NS te beroerd is om mensen die wat slechte been zijn de trein in te helpen, dan moeten daar banenpoelers of weet ik veel wat voor dingen voor ingezet worden. Dat is natuurlijk weer reinste onzin. En zo gaan we maar door. En binnenkort zal ik wel in een strafkamp zitten. Maar... En dan moet ik zelf betalen. Ik vond het inderdaad wel grappig. Er was een keer een actievergadering en toen zei ik nog, ik vind het ook belachelijk als je moet betalen als je toevallig in de bak terechtkomt. Een boel mensen waren het er niet mee eens, maar er zitten nu binnenkort waarschijnlijk toch een aantal mensen een paar maanden vast wegen stenen gooien en die er dan toch iets anders over denken.
Oké, ik dank jullie voor jullie komst naar Frankrijk. En wij gaan door met het volgende onderwerp, de auto.
Het volgende onderwerp, het blik. Ik ga de eerste gast aankondigen en dat is Henk. Henk is 24 jaar en werkt als vrijwilliger in de Wereldwinkel in Deventer. Henk maakt zich behoorlijk druk om de consumptiemaatschappij. Mensen kopen en kopen en houden helemaal geen rekening met hoe en waar deze consumpties gemaakt worden. Stemmen doet hij niet. Er is geen politieke partij die zich hier op enigerlei wijze mee bezighoudt. Zelfs GroenLinks heeft het volgens Henk alleen maar over de economische groei. Juist de politiek zou eens wat moeten doen aan het koopgedrag van mensen en niet alleen maar stimuleren. Nee, de politiek heeft voor Henk afgedaan. Via de Wereldwinkel is hij in contact gekomen met mensen van Au Au Auto. Daar draait de hele economie op. De auto. Het symbool van alle verworvenheden die te kosten gaan van de derde wereld en het milieu. Au Au Auto is een Deventerse actiegroep. Henk gaat wekelijks op pad om alle reclameposters van de autobranche om te zetten in anti-auto. De auto wordt aangeprezen als mooi, snel, zuinig en gemakkelijk. Ga toch fietsen, schrijft Henk onder elke poster. Verder is Au Au Auto altijd te vinden op de autorij. Dames en heren, Henk. Applaus.
Pak even een microfoon. Ja, de glaasjes zijn op. Het is hier allemaal een beetje, ik denk dat er hier ook bezuinigd wordt. Je had een verhaal over die autorijden met voeding in de motorkap. Kun je dat nog eens vertellen?
Ja, dat was de autorij. Dat is dan één keer per twee jaar in Amsterdam. En dat is zeg maar ja, de beurs van de autofabrikant hier in Nederland. Ja, en dan wordt er gedurende 10 dagen... ja, de auto echt helemaal in het zonnetje gezet, zonder een kritisch tegengeluid. Ja, en alle autof- fabrikanten presenteren dan hun nieuwe modellen. En ja, één model was dan een nieuwe techniek op ethanol. En een mogelijkheid wat je daarmee kan doen is als de olie opraakt en het ziet er toch naar uit, dan kun je van voedsel een bepaald soort gas maken en daarmee kun je dan de auto laten rijden. En dat vond ik toch wel een beetje grof. Ja, in een wereld waar heel veel mensen gewoon omkomen van de honger, dat wij hier in het Rijke Westen gaan auto rijden met voedsel of zo. En toen uit protest hebben we rottende groenten gepakt. Dus zijn we,
auto ja, wel rottende groenten?
Wat?
Toch wel rottende groenten.
Ja, ja. Ja, we hebben expres gedaan om geen kritiek te krijgen. Zijn we die autorij ingegaan. Het seintje gewacht en dan met z'n allen naar die auto gerend. Motorkap open gedaan. Er stond op zo'n plateau helemaal te draaien met allemaal lampen erboven. En motorkap open gedaan, de groente erin en flink aangestampt. En een beetje op de motorkap. Maar ja, toen kwam de beveiliging en die heeft ons heel snel weggesleurd en nog de achtervolging gehad van de politie in het verkeerde garage. Die wouden ons toch te pakken krijgen en 6 uur op het politiebureau gezeten.
Je hebt nog op het politiebureau gezeten daarvoor?
Ja, de autofabrikant die heeft besloten om de aanklacht in te trekken. Gewoon uit angst voor slechte publiciteit. Nou, zodoende heeft het ook niet echt de rest gehaald.
Een mooie actie. Lisette, kun je de volgende aankondigen?
De volgende gast is Harry. Hij is 38 jaar en freelance journalist. Als verdere levensvervulling is hij actief in het platform Binnenstad Autovrij. Opgericht even voordat het referendum over het autoverkeer in de binnenstad is gehouden. Door zijn journalistiek werk is hij in contact gekomen met het platform. Harry kan het goed vinden met deze mensen. Die auto moet weg uit Amsterdam, te beginnen uit de binnenstad. Het verkeersbeleid in Amsterdam is waanzin. Het is een beleid van pappen en nat houden. Het referendum was een goede aanleiding om het te veel blik in Amsterdam aan de kaak te stellen. Maar er gebeurt niets. De uitkomst van het referendum wordt terzijde geschoven vandaar. De gemeente Amsterdam is nog niet af van Harry en zijn maten. Dames en heren, een applaus voor Harry.
Jullie zijn mislukt, hè?
Wat zeg je?
Jullie zijn mislukt.
Wie?
Nou, er is geen auto minder gekomen in Amsterdam naar het referendum.
Nou, maar dat wil niet zeggen dat wij mislukt zijn. Dat betekent dat de gemeenteraad nogal mislukt is.
Maar wat nu? Waar zijn jullie mee bezig?
Ja, wij hebben ons vastgebeten in dat referendum. Het ging over willen we doorgaan op de oude weg of de helft minder auto's, zoals het toen ongeveer werd geformuleerd. En wij proberen de politici er iedere keer weer opnieuw aan te wijzen dat we ze daaraan willen houden.
Maar hun oren zitten dicht, of?
Ja, of hun oren dicht zitten, ja. Zo straks werd ook al gezegd, politici gaan elke dag op hun bek. En dat is gewoon iets waar je in Amsterdam ook tegenaan loopt. Mensen praten mooi, maar doen vervolgens helemaal niets. Dus wat wij doen is met bijvoorbeeld de actie die we een paar maanden geleden hebben gehouden bij de Bijenkorf. We hebben de garage geblokkeerd gedurende een uur. En daar het paaltje, wat de mensen misschien hier wel kennen, wat daar de fiets moet beschermen tegen het blik, weer teruggeplaatst. En ja, daar zullen we mee doorgaan met dat soort dingen. Want bijvoorbeeld, kijk, er komt volgende maand dan eindelijk een plan over hoe dat dan in zijn werk moet gaan, het terugdringen van de auto in de stad. En naar aanleiding daarvan, of eigenlijk vooral omdat tegelijkertijd ook weer nieuwe plannen worden gemaakt voor de IJ-boulevard, dus een grote snelweg. Naar aanleiding daarvan willen we dus ook weer een actie gaan houden. En we denken eraan bijvoorbeeld de Van Diemenstraat op een zaterdagmiddag of zo voor alle auto's af te sluiten, zoiets. Ja.
Wat was die uitkomst nou van het referendum?
Nou ja, de opkomst was naarmate je dichter bij het centrum kwam, vonden wij het toch nog relatief hoog. Al had iedereen natuurlijk gehoopt dat het meer zou zijn. Het was, ik geloof, de totale opkomst was vrij laag, maar rondom het centrum en in het centrum zelf rond de 40%. En daar waren ook zo ook over de hele stad genomen, was de meerderheid voor striktere maatregelen. En het grappige was dat uit opiniepeilingen tegelijkertijd in de hele stad bleek dat die verhouding, dus toch een meerderheid voor hardere maatregelen, dat die overal in de stad geldt. Dus ook de mensen die niet waren gaan stemmen, dachten ongeveer hetzelfde erover. En dat zie je ook vaak in andere landen, zoals Zwitserland. dat dan niet zo heel grote groepen gaan stemmen, maar dat de mening wel ongeveer representatief is. Dus wij grijpen dat ook iedere keer aan om tegen de politici te zeggen, nou kijk, er is een duidelijk wat jullie willen. Ze praten steeds over draagvlak. Dat draagvlak is er. De mensen die elke dag in die stad wonen en leven, die weten allang dat je met al die auto's het niet meer, gewoon niet meer volhoudt.
Maar hadden jullie liever een derde punt bij het referendum betrokken? De autovrije binnenstad? Want zo heten jullie.
Ja, tuurlijk. Kijk, wij bijten ons nu vast in dat in ieder geval de uitkomst van het referendum moet worden uitgevoerd. Maar uiteindelijk is de helft minder auto's ook natuurlijk maar een begin. Want zeker in zo'n stad heb je die auto helemaal niet nodig. Integendeel, die zorgt alleen maar voor overlast en maakt het onmogelijk om nog te fietsen, te lopen, voor kinderen om op straat te spelen. Blokkeert de tram op kruispunt, waardoor het openbaar vervoer niet kan doorstromen. Dus eigenlijk moet die auto natuurlijk gewoon de stad uit.
Maar als die auto nou helemaal de stad uit is, is Amsterdam niet een beetje dood?
Denk je dat, ja?
Nou, heb je wel eens gefietst in Osdorp, waar kilometers van die fietspaden, waar je niemand tegenkomt en alles is mooi geregeld met de auto's en zo. Dat is hartstikke saai. Ik ben blij dat je weer naar Amsterdam komt.
Maar vind je dat nou zo interessant om op elk kruispunt het risico te lopen om van je fiets afgereden te worden dan?
Ja, het hoort een beetje bij de stad, toch?
Nou ja, goed, misschien moeten we dan voor sommige mensen ergens een veldje reserveren waar ze met de auto in de clinch kunnen, maar of dat nou in de hele stad moet, weet ik niet.
Wat willen jullie bereiken met je acties tegen die auto? Als ouw auto?
Nou, ik denk gewoon ja, telkens als de auto in het zonnetje wordt gezet of gewoon niet wordt tegengewerkt of zelfs voorzieningen voor worden gemaakt door de overheid bijvoorbeeld. Ja, dat je daar gewoon een kritisch geluid tegenover zet. Ja, uiteindelijk is het als dat gewoon vaak gebeurt of veel groepen.
Wat is dat kritische geluid? Wat wil je die auto ook weg uit heel Nederland?
Sommige toepassingen zijn toch wel zinvol, bijvoorbeeld invalide. En bijvoorbeeld ambulancevervoer is wel handig, brandweer. Maar ja, voor de rest denk ik dat de auto niet echt nodig is ofzo.
Je moet alles weer met de bakfiets en de karretjes en...
Ja, bijvoorbeeld. Ja, en ik denk dat je dan ook sowieso een heel andere samenleving krijgt. Dat ook veel meer voorzieningen in de buurt komen. Dat mensen ook in de buurt gaan werken. En dat je, je krijgt gewoon een hele andere situatie dan. En volgens mij moeten we daar toch naartoe ofzo. Ja. Zoals het nu gaat, kan het gewoon niet langer.
Maar het belangrijkste is voor jou de derde wereld en het milieu?
Ja, het heeft allemaal met elkaar te maken.
Het heeft allemaal met elkaar te maken.
Maar ik denk als je gewoon veel actie doet op veel plaatsen, dat gewoon op een gegeven moment je wel bereikt dat die auto gewoon in de taboes weer raakt. Dat is de opzet dat mensen gewoon niet meer in de auto durven te stappen, omdat ze dan worden uitgelachen of uitgejoeld. Of met goed fatsoen kun je het niet meer maken ofzo.
Ik heb wel eens gelezen, iemand had een idee die om al de automobilisten een gratis kaartje voor de trein te geven en een foto van zijn eigen auto, zodat hij dat voor zich neer kon zetten, zodat het toch duidelijk was dat hij een hele mooie auto had. Zie je daar wat in?
Ja, dus moet hij toch nog worden geproduceerd. Hè? Maar...
Nou, de foto's dan wel. Ja, de auto's ook, maar dan staat hij stil.
Als het dus oplost.
Harry, wat is het volgende speerpunt in Amsterdam voor jullie?
Nou, de gemeente heeft dus gezegd, we gaan het tot aan maart volgend jaar, als er weer verkiezingen zijn, voor die tijd willen ze praten over een nieuw verkeers- en inrichtingsplan voor de binnenstad. Dus wat wij nu aan het doen zijn, is ons eigen plan daarvoor proberen zoveel mogelijk op een rijtje te zetten. Dus hoe kun je de ruimte die er straks vrijkomt, want de helft van de parkeerplaatsen zou gaan verdwijnen als het referendum wordt uitgevoerd. Nog afwachten of de gemeente dat echt wil natuurlijk, maar wij zijn dus alvast bezig om te kijken hoe je die ruimte kunt invullen voor de fiets, voor de voetgangers, voor meer invalide parkeerplaatsen bijvoorbeeld ook. Daar ben ik het heel erg mee eens, de auto. Dat is natuurlijk juist een functie die de auto wel heeft voor mensen die slechter been zijn. Maar ja, wat zie je nu? Het zijn vooral de 20 tot 30-jarigen die in die BMW's door de stad scheuren. Of die mensen nou echt zo slechter been zijn, vraag ik me af. Dus ons speerpunt is om te proberen iets uit te werken van hoe zo kan die stad straks eruit zien als we inderdaad kiezen voor veel minder auto's, vooral rond ja, het stimuleren van andere vormen van je verplaatsen, zoals het lopen en zo. Want dat is nu, dat wordt absoluut, dat wordt helemaal niet eens meegeteld in het verkeersbeleid, terwijl er ontzettend veel gelopen wordt in de stad, zeker in de binnenstad. Nou, daar moet je dus ook rekening mee houden in hoe je de stad inricht.
Ja. Nou, dat doen ze niet zo heel veel aan, hè, de gemeente. Ze schermen natuurlijk ook met economische
gevolgen.
Economie,
natuurlijk. Ja. Dat zeggen ze altijd.
Wat, en dan? Wat zeg je dan?
Nou, in de tijd van het referendum was ook steeds zo'n soort cijfer wat dan als een soort spook door de discussie ging van 20.000 arbeidsplaatsen zouden verdwijnen. Dat had, ja, zeg maar, de economische zaken van de gemeente had dat berekend. Dat is typisch de lobby vaak voor het bedrijfsleven. En wij zeiden dan altijd van, nou, je zult misschien wat bedrijvigheid kwijtraken, maar je krijgt er gewoon een ander soort bedrijvigheid voor terug. Want ik bedoel, de ontwikkeling staat niet stil. Je ziet ook in het bedrijfsleven ontwikkelingen naar meer kleinschalige productietoestanden, schonere dingen. En lang niet al die bedrijven zijn afhankelijk van zo'n dikke auto die voor de deur staat vanwege het prestige van de baas.
Ja.
Dus daar zijn wij niet zo bang voor, want de binnenstad van Amsterdam heeft altijd veel meer, zeg maar, kleinschalige bedrijven gehad. En dat zul je alleen maar versterken als je de auto weghaalt. Ja. En dat is helemaal niet slecht. Dan krijg je juist een hele interessante en afwisselende stad mee.
Maar dan, als je dus de autovrije binnenstad hebt, dan zie ik wel grote parkeerplaatsen rond Amsterdam.
Dat is natuurlijk wat de gemeente... De gemeente doet eigenlijk alles tegelijk. Ze maken en parkeerplaatsen midden in het centrum. Dus dat wordt ook, denk ik, de komende tijd iets waar we heel goed, wat we heel goed in de gaten moeten houden. Want dat is echt een ramp. Kijk maar naar de Bijenkorfgarage. Dat trekt extra auto's aan. En ze willen een stuk of zes van die gigantische peperdure parkeergarage aan de rand van het centrum zetten. Terwijl wij zoiets hebben van nee, die mensen moeten het ontmoedigd worden om met de auto naar Amsterdam te komen. Maar laten ze dan gewoon op de plek waar ze wonen de treintaxi naar de trein pakken en met de trein komen. In plaats van met die auto naar de rand van de stad.
Met de auto naar de trein.
De treintaxi.
Ja, ja.
Zolang als er geen elektrotreintaxis zijn, jammer genoeg. Maar. Ja,
dus je bent,
ja, dat is natuurlijk het probleem als je op het platteland woont. Dat je vaak, voordat je bij een fatsoenlijk openbaar vervoervoorziening bent, een heel eind moet reizen. Maar ja, laten ze daar dan het probleem oplossen en niet de stad nou weer gaan volbouwen met parkeergarages.
Maar ben jij ook net als in Deventer principieel tegen de auto? Of gaat het alleen maar om het leven binnen Amsterdam?
Nou, ik denk dat de auto een gigantische historische vergissing is. Die vooral het begin jaren 20 in Europa ingang heeft gevonden nadat we eigenlijk pas na de Tweede Wereldoorlog, toen de Amerikanen het hier voor het zeggen kregen, zeg maar. Want toen heb je die enorme autoboom gekregen en is het openbaar vervoer overal afgebroken. En via oneerlijke concurrentie in feite weggeconcurreerd. Doordat op kosten van de belastingbetaler een hoop wegen is aangelegd. En het zal heel moeilijk worden dat weer terug te draaien naar een veel... Ja.